We gaan het hebben over het gedeelte in het evangelie van Marcus, hoofdstuk 9, vers 14 tot 29. En dus, ik heb erboven gezet, Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof tegemoet. In dit gedeelte van het evangelie van Marcus zien we Jezus weer een demon uitdrijven, zoals hij al vaker heeft gedaan. Maar deze is uniek. En het unieke aan deze uitdrijving is dat het lijkt of Jezus faalt. Hij faalt natuurlijk niet, maar... Dit is ook het ik geloof, kom mijn ongeloof tegemoet gedeelte. En ik denk dat dit een waardevol en kostbaar gedeelte is voor het hart van elke christen die worstelt met twijfel. We zullen hier zien dat geloof niet hetzelfde is als afwezigheid van twijfel. Laten we dit gedeelte eerst in zijn geheel lezen en daarna vers voor vers doorheen gaan. En toen hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote menigte om hen heen en enige schriftgeleerden die met hen aan het redetwisten waren. En meteen toen heel de menigte hem zag, waren zij ontdaan. En ze snelden naar hem toe en begroeten hem. En hij vroeg aan de schriftgeleerden, waarom redetwist u met hen? En iemand uit de menigte antwoordde, Meester, ik heb mijn zoon bij u gebracht, die een geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond. En het schuim staat hem op de mond. En hij knast met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven. Maar zij konden het niet. En hij antwoordde hem en zei, O ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. En zij brachten hem bij hem. En toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuip trekken. En hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. En hij vroeg aan zijn vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen, ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte hij de onreine geest en zei tegen hem, Geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, ik beveel u, ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug. En onder geschreeuw en hevige stuiptrekken ging hij uit hem weg. En de jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op. En hij stond op. En toen hij in huis gegaan was en zij alleen waren, vroegen zijn discipelen hem, waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En hij zei tegen hen, dit soort kan nergens anders door uitgaan, door bidden en vasten. Laten we nu de tekst van het begin, tekst voor tekst, doornemen. En toen hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote menigte om hen heen en enige schriftgeleerden die met hen aan het redetwisten waren. Even een korte beschrijving van wat er in de eerste helft van dit hoofdstuk is gebeurd. Jezus nam de discipelen Petrus, Johannes en Jacobus mee de berg op, waar Jezus voor de ogen van deze drie discipelen van gedaante veranderde en waar de goddelijkheid van Jezus aan hen geopenbaard werd. Dan komen ze terug van deze hemelswerkelijkheid en worden meteen weer in het aardse geworpen, in vers 14. En er is hier een heel tafereel gaande. Jezus komt terug met zijn drie discipelen en de andere negen zijn er al. En ze hebben gefaald om deze demon uit te drijven. En er is een hevige discussie tussen de negen discipelen en de schriftgeleerden. Er staat niks over waar die discussie over ging. Maar waarschijnlijk verweten de schriftgeleerden de discipelen dat zij deze demon niet konden uitdrijven. En daarom leugenaars zijn. En dat hun leraar een leugenaar is. Jullie hebben geen macht over demonen en daarom kunnen jullie deze demon niet uitdrijven. Je kunt daarbij opmerken dat ook de schriftgeleerden de demon niet hebben uitgedreven. Ik denk dat de discussie ging over dat Jezus niet degene was die hij zei dat hij was, of wat de discipelen zeiden wat hij was. En meteen toen heel de menigte hem zag, waren zij ontdaan en ze snelden naar hem toe en begroeten hem. De menigte rende naar hem toe. Voor hem waren ze gekomen. Ze waren de negen discipelen tegengekomen. Jezus was er niet. En Petrus, Jacobus en Johannes waren er niet. Maar als ze Jezus zien, dan denken ze, ja, maar voor hem zijn we gekomen. En ze snellen, ze rennen naar hem toe. En hij vroeg aan de schriftgeleerden, waarom redetwist u met hen? En iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon bij u gebracht, die een geest heeft, die maakt dat hij niet kan spreken. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond. En het schuim staat hem op de mond. En hij knarst met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar zij konden het niet. Het antwoord op Jezus' vraag is interessant. Want hij vroeg aan de schriftgeleerden waar de discussie over ging. En het lijkt erop dat de vader van de zoon, van de jongen, de discussie onderbreekt en denkt, Jezus is hier. Het interesseert me geen bal waar de discussie over gaat. Ik wil gewoon hulp voor mijn zoon. Merk ook op dat de man in het begin zegt, ik heb mijn zoon bij u gebracht. Dat was zijn bedoeling, maar Jezus was er niet. In plaats van Jezus kwam hij de discipelen tegen. Dus vroeg hij de discipelen om de demon uit te drijven. Waarom vroeg hij het aan de discipelen? Eigenlijk staat het er in meer gebiedonderwijs. Zij moesten de demon uitdrijven. Ik weet niet of hij het ook echt zo op die manier tegen de discipelen heeft gezegd. Maar ik denk ook dat hij hieruit spreekt dat hij toen meer geloof had, meer vertrouwen, dat zijn zoon zou genezen dan daarna. Op het moment dat hij Jezus ontmoet, is zijn vertrouwen in een goede afloop tot een dieptepunt gedaald. Hij heeft gehoord over Jezus, dat hij zieken kon genezen en demonen kon uitdrijven. Waarschijnlijk heeft hij ook gehoord dat zijn discipelen dezelfde wonderen verrichten. Maar toen de discipelen faalden, moet dat een behoorlijke domper op zijn vertrouwen en zijn geloof hebben gehad. Als de discipelen het niet konden, die immers alles van Jezus hadden geleerd, zou de meester het zelf dan wel kunnen. Laten we kijken naar het antwoord van Jezus en het antwoord zal u misschien verrassen. Je zou misschien denken, hé, dat is niet de aardige, lieve Jezus die je kent. En hij antwoordde hem en zei, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. We zien Jezus vaak als iemand die zo graag met zondaars omgaat, dat we ons niet realiseren dat niet het hele verhaal is. En voor alle duidelijk, ik schaam mezelf hier ook onder de zondaars. Dat is wat Jezus ons leert. We zijn allemaal zondaars, dus we hoeven niet op anderen te wijzen. Hier zien we niet die lieve, aardige, altijd vrolijke Jezus die zo graag bij ons is. En dan denk ik wel eens aan zo'n kampvuurtafereel met iemand die verhalen vertelt en iedereen is vol. Maar zo is het niet altijd. Hier zien we een Jezus die teleurgesteld is en zichzelf ergert. Matthäus voegt in hoofdstuk 17, vers 17, zelfs nog het woord ontaard toe. O ongelovig en ontaard geslacht. Hoe lang zal ik nog verdragen? Het valt me soms zwaar om bij jullie te zijn. Begrijp me niet verkeerd. Zijn liefde voor ons staat vast als een rots. Het was vanwege zijn liefde en het was vanwege zijn geduld dat Jezus hen verdroeg. Zelfs wanneer hun zondige aanwezigheid bijzonder onaangenaam voor hen was in sommige opzichten. Hij verdroeg hen in liefde. En zo is God geduldig met onze constante beproevingen en constant zondig gedrag. God heeft ons altijd verdragen in liefde. Hij is verdraagzaam vanwege zijn liefderijke wil dat wij niet verloren gaan. En als ik denk aan alle gedachten die ik heb gehad en alle dingen die ik heb gedaan waarmee ik God teleurgesteld heb, dan ben ik God echt dankbaar voor zijn ongelofelijke geduld met mij. Het is niet omdat ik het verdien, maar omdat hij ontzettend veel van mij houdt. We gaan verder. En ze brachten hem bij hem. En toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuip trekken. En hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. Ik denk dat deze demon weet dat hij Jezus niet kan weerstaan. Maar hij reageert anders dan de andere demonen. In andere teksten lezen we dat de demonen voor Jezus buigen en hem smeken om hem niet voortijdig uit te drijven. Maar deze reageert anders. Hij valt de jongen aan. En Jezus vroeg aan de vader: hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei: van jongs af aan. Ik vind deze tekst zowel hartverwarmend als hartverscheurend. Hartverwarmend vanwege de vraag van Jezus. En in eerste instantie dacht ik: waarom vraagt Jezus dat? Waarom geneest hij de jongen niet gewoon meteen? En ik zie hier een parallel met het verhaal van de bloedvloeiende vrouw die Jezus kleed aanraakt en dat Jezus haar aandacht geeft. Ook hier zie ik Jezus die laat zien dat hij geïnteresseerd is in het verhaal van de man. Hij geeft om de man. Hij geeft om ons. Hij wil ons verhaal verhoren. Hartverscheurend als je het antwoord van de man leest. Ik weet niet hoe oud de zoon was toen hij bij Jezus werd gebracht. Hij is in ieder geval nog jong, misschien was het een tiener. Maar hij was al overweldigd door deze demon toen het nog maar een klein kind was. Een klein, onschuldig kind. En de vader gaat verder. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. Wat een leven moet die jongen gehad hebben. Maar ook zijn vader, denk jij zin. Je zoon geen seconde in de steek kunnen laten. Er altijd op bedacht moeten zijn dat hij zichzelf niks aandoet. De ene keer je zoon uit het vuur moeten slepen. De andere keer uit het water. En dat jaren achter elkaar. En Jezus zei tegen hem: als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Ik vind de vertaling in de herziene Statenvertaling van vers 23 niet zo duidelijk. De nieuwe Bijbelvertaling, inclusief die van 2021, die zeggen in plaats van als u kunt geloven, dan staat of ik iets kan doen. Alles is mogelijk voor wie gelooft. De NBG-vertaling vind ik hier nog het duidelijkst. Jezus zei het om hem, als gij kunt. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Als gij kunt. Eerder in Marcus 1 vers 40 was er een melaatse die tegen Jezus zei, als u wilt, kunt u mij reinigen. En hier zegt de Vader tegen Jezus, als u iets kunt. Als gij kunt, antwoordt Jezus. Alle dingen zijn mogelijk door geloof. Het is een retorische vraag. Jezus weet van zichzelf dat alles, dat hij contact heeft met de Vader en dat alles mogelijk is. En ja, je merkt hier ook een gebrek aan vertrouwen bij de Vader, maar ik denk dat ik dat hiervoor al wel uitgelegd heb, waardoor dat zou kunnen komen. Alle dingen zijn mogelijk door geloof. Dus een keer dat Jezus dat eerder heeft gezegd, en dat is in Gethsemane, maar hij laat het volgen door niet mijn wil, maar uw wil. En dat mogen we ook altijd voor oog houden in het gebed. Dat Jezus ons geleerd heeft, mogen we vragen dat God voor ons zorgt. Geef ons heden ons dagelijks brood. Maar ook dat gebed, er staat één regel daarvoor en die is ook belangrijker. Uw wil geschieden zowel in hemel als ook op de aarde. Als gij kunt, antwoordt Jezus, alle dingen zijn mogelijk door geloof. En meteen riep de vader van het kind onder tranen. In Matthäus lezen we ook eerder dat hij, als hij naar Jezus toekomt, dat hij op zijn knieën valt. En nu is hij onder tranen. Ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. En voor mij is dit zo'n belangrijk vers. Het is al zo lang geleden dat ik mijn leven aan de Heer heb gegeven. Maar ik heb daarna nog vaak twijfels gehad. En veel vragen waarop ik het antwoord niet had. En later zijn er op veel vragen antwoorden gekomen. Maar er zijn ook veel dingen waar ik het antwoord nog niet op weet. Maar ik mag naar de Vader gaan en zeggen, ondanks mijn twijfel, ondanks dat ik niet op al mijn vragen een antwoord heb, vertrouw ik op u. Geloof is niet altijd zonder twijfel of ongeloof. Geloof is niet altijd de afwezigheid van ongeloof. Sommige christenen hebben zo'n ongelooflijk vertrouwen en er is geen enkel spoortje van twijfel bij hen te bekennen. En dat is ideaal, dat wil ik ook. Ik wil dat niet demoniseren of zeggen dat dat slecht is. Het is goed als je zo'n vertrouwen hebt. Maar het is niet noodzakelijk. 100% zekerheid is geen vereiste om een christen te zijn. Maar als christenen die een ongelooflijk grote zekerheid in hun geloof hebben, christenen ontmoeten die nog niet zo ver zijn en die nog veel twijfels hebben, ontmoet ze dan met begrip en barmhartigheid. En zeg tegen ze dat absolute zekerheid niet vereist is om in Jezus te geloven. Alhoewel een hoge graad van zekerheid wel ideaal zou zijn. Ik denk dat je al een christen kunt zijn als je meer reden hebt om in hem te geloven dan dat je hebt om niet in hem te geloven. Het is die beslissing om hem te vertrouwen waar geloof om de hoek komt kijken. En voor de Heer Jezus is dat aanvaardbaar geloof. En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte hij de onreine geest en zei tegen hem: geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, ik beveel u, ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug. En onder geschreeuw en hevige stuiptrekken ging hij uit de weg. En die jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op. En hij stond op. Duivelsuitdrijving of exorcisme werd in die tijd veel gedaan. En dat was een heel ritueel. Ik heb iets gelezen over stinkende wortels die gebruikt werden. Maar ook rituele pijniging. Dus het is geen pretje. Maar Jezus doet niet aan rituelen. Hij wordt wel eens een exorcist of duiveluitdrijver genoemd. Maar Jezus is heel anders. Hij doet niet aan rituelen. Hij geeft de demon eenvoudig het bevel om te vertrekken. Daarmee bevestigt Jezus zijn autoriteit. En daarna zegt hij: kom niet meer in hem terug. Dit is voor altijd, voorgoed. De demon verzet zich even, zo lijkt het. Maar hij heeft uiteindelijk geen andere keuze dan te vertrekken. Ook hij moet buigen voor de autoriteit van Jezus. Maar de jongen bleef voor dood liggen. Voor de omstanders lijkt het of Jezus gefaald heeft. De jongen is dood, denken ze. En dan pakt Jezus de jongen bij de hand en richt hem op. In andere plekken waar genezingen of uitdrijvingen plaatsvinden in de Bijbel, zegt Jezus vaak: zondig niet meer, opdat er geen terugval komt, of misschien nog erger. Maar hier zegt hij tegen de demon: verdwijn voorgoed. Ga geen enkel voorbehoud. Ja, dat bevestigt echt zijn autoriteit. En toen hij in huis gegaan was en zij alleen waren, vroegen zijn discipelen hem: waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En hij zei tegen hen: dit soort kan nergens anders door uitgaan, door bidden en vasten. Ik heb vasten hier tussen haakjes gezet. In de meest gezaghebbende bronteksten staat alleen bidden. En met meest gezaghebbend worden dan meestal de oudste teksten bedoeld. In de meeste andere bronteksten staat echter bidden en vasten. Ik weet niet welke interpretatie de juiste is. En de geleerden debatteren daar nog steeds over. Dus wie ben ik om... Maar persoonlijk denk ik dat vasten later is toegevoegd. Omdat in hetzelfde verhaal in Matthäus wel bidden en vasten staat. Maar ook deze persoonlijke interpretatie hoeft niet de juiste te zijn. Maar ik denk dat het hier om gaat. Het je eigen maken om regelmatig te bidden geeft je meer kracht om te gaan met grotere problemen in je leven. Overigens, als u meer wilt weten over vasten, bijvoorbeeld wat is vasten, waarom vast ik, wanneer vast ik en hoe kan ik vasten, dan wil ik u graag verwijzen naar de verkondiging van Janneke van 2 weken geleden. Tot slot nog een korte geschiedenis waarin geloof en ongeloof lijken samen te gaan. In Handelingen 12 wordt Petrus gevangen gezet en er staat er in vers 5: Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. En dan wordt Petrus een engel uit de gevangenis bevrijd en klopt hij bij hen aan. En dan gebeurt er dit. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren van wie de naam Rodé was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de deur stond. En ze zeiden tegen haar, u bent buiten zinnen. Maar zij hield vol dat het zo was. En toen zeiden ze, het is een engel. Maar Petrus bleef kloppen, want niemand deed open. En toen zij open gedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. Petrus zit in de gevangenis en ze zijn allemaal samengekomen om voor Petrus te bidden. En niet even een gebedje, maar voortdurend, aanhoudend. En ze zullen vast voor zijn vrijlating gebeden hebben. En dan verhoort God hun gebeden en staat Petrus voor de deur. En dan kunnen ze het gewoon niet geloven. We hebben ervoor gebeden, we vertrouwen op God, maar het kan niet dat het gebeurt. Ik denk dat dit een mooi voorbeeld is van geloof, dat samengaat met twijfel. En God zegt, ik heb jullie geloof gezien en in jullie ongeloof kom ik jullie tegemoet. Amen. Laten we bidden. Heer, ik dank u wel dat we ook in onze twijfel en in ons ongeloof, Heer, naar u toe mogen komen en dat we mogen zeggen, Heer, ik leg al mijn vertrouwen in uw hand, maar ik heb nog zoveel twijfels. Er zijn nog zoveel dingen die me aan het wankelen brengen. Heer, maar u bent onwankelbaar. U bent trouw. Heer, u komt ons tegemoet. We hoeven niet een bepaalde gradatie te halen. Maar hij zegt gewoon, vertrouw op mij en in alle dingen waar je vertrouwen nog niet 100% is. Daar kom ik naar u toe. Heer, ik dank u wel dat u zo met ons omgaat. Heer, het doet me ook pijn om soms te lezen dat u zoveel pijn ervaart van onze overtredingen, Heer. En dat, maar ik dank u dat u ondanks dat van ons blijft houden. Heer, en dat u om ons blijft geven en dat u zoveel geduld met ons hebt. Ik dank u daarvoor, Heer. Amen.